Welkom. Vandaag gaan we een gesprek voeren met de one and only Mr. Edgar Boegros. Travassi. Welkom, Edgar.
Dankjewel voor de gelegenheid.
Ik ben geïnteresseerd wie Edgar was als kleine jongen.
Als kleine jongen, ik geboren in Suriname. Ik heb een heel mooie jeugd gehad. Arm, maar heel rijk in experience. Ik mocht zelf ontdekken. Ik woonde op een groot weiland. Dus als kleine jongen, ja, dus buiten spelen, kattenkwaad uithalen en zo. Dus ik moet zeggen, ik heb een heel mooie jeugd gehad in Suriname. Een moeder die in het kerkkoor zong en een vader die Kawina Roots, originele Surinaamse muziek zong. Hij was ook nog visser. Hij maakte zijn eigen vissersboot en geen bootje.
Okay.
Grote boten maakte hij dus zelf. Hij was ook nog jager. Dus ik heb als kleine jongen rifles, karabijn, Winchester, Colt, pistolen heb ik in handen gehad. Want mijn vader die leerde ons kogels maken.
Okay.
Ja, hij kocht van die hulzen en dan legde hij ons uit. Kijk, die donkerbruine is voor de buffels. Uh-huh. En dan moet je dan zoveel kogels inzetten en zoveel schroot. En dan mochten we aan een draaibank die patronen dicht drukken. Levensgevaarlijk.
Okay.
Ik zou mijn kinderen het nu niet laten doen. En hij had zo'n Winchester dubbel loop, weet je, die je zo omklapt. En dan de kogels erin en zo. Dus hij heeft ons alles geleerd. En dus daarom zeg ik, ik heb een heel interessante jeugd gehad.
Ja, zo te horen wel. En heel creatief.
Ja, heel creatief wat mijn ouders betreft. En mijn vader had een zelfgemaakte speedboot waar hij... hij won elk jaar de bootrace, maar hij mocht niet, hij werd gedisqualificeerd.
Uh-huh.
Want hij wilde nooit vertellen welke motor hij erin zat. Want iedereen werd gesponsord, Yamaha, Evinrude, al die geweldige merken. En mijn vader die zet gewoon een motor van een Caterpillar in zijn boot. Zet hij een deken eroverheen en...
en ga met hem vandaan.
En als ik ging, liet hij heel grote rookwolk achter. Niemand wist wat.
Okay.
Iedereen verdwaalde in de rookwolk. En mijn vader was al bij de finish. Weet je, dus... die man was echt gewoon top. Gewoon top, maar dan word je gedisqualificeerd. Want... je wordt gesponsord en je moet dan met een bepaald merk komen. Maar hij wilde zijn merk niet vrijgeven of zo. Dus, hij won, maar hij werd gedisqualificeerd.
Oh ja, zo'n fiets. Ja. Maar wat ik ook uit je verhaal hoort, is eigenlijk dat je vader jullie wel jezelf hebt leren bedruipen. Dus creatief.
Ja,
je kan je eten verdedigen, want kogels maken, jagen,
allemaal.
Dus tegenwoordig weten mensen niet eens waar de koeien vandaan komen.
Ja, ja, inderdaad. Koeienvlees, rundvlees. Ja, dus daarmee wil ik aangeven dat ik een heel mooie jeugd gehad heb. We waren met 5 broers, maar 5 jongens. En op een groot weiland, joh. Heel veel meiden en zo. Nou, en we zijn nog steeds knappe jongens natuurlijk. Ja, dus je kan weten, dus al die meisjes komen bij ons thuis hangen. En mijn moeder, meisje, moet je moeder niet gaan helpen met de afwas of met de dit. En mijn moeder hield het in de gaten en zo. Want ja, de hele buurt. Want het gekke was, wij waren met 5 broers. En je had andere gezinnen met alleen maar meisjes of zo. Dus er was een meisjesoverschot daar. Dus ik moet zeggen, mijn jeugd was leuk. Was heel erg leuk.
Dus je bent ook een beetje maatschappelijk werken geweest.
Ook. Na school hielp ik ze met huiswerk.
Ja. En zoals Rijman altijd zeggen, maar ik heb het omgekeerd gedaan. Wie is je vader, wie is je moeder?
Ja. Nou, mijn vader was Edwin Leonhard Welles. En mijn moeder Patsy Louise Burgos.
Uh-huh.
Ja. Ik heb de naam van mijn moeder, omdat mijn ouders niet getrouwd zijn of getrouwd waren.
Uh-huh.
Dus ik heb mijn moeders naam, Burgos.
Mooie naam. Waar komt de naam vandaan?
Spaans.
Burgos.
Is een Spaanse achternaam. We hebben de genealogie een beetje nagetrokken. Want iedereen denkt dat ja, als je uit Suriname komt en je hebt een donkere huidskleur, dat je dan slaaf of tot slaaf gemaakt was je ouders en zo.
Nee.
Maar het blijkt dat we van Moorse afkomst zijn, een beetje Spanje en okay. Dan meegereisd zijn, zeemannen.
Ja.
We zijn beland in de Caribbean, Sint Maarten, Sint Kitts, Sint Kruis, Barbuda.
Ja.
Daar komt mijn familie vandaan. En toen zijn we naar Suriname als handelsmensen gekomen eigenlijk. Nee. Dus
Ik kende vooral toevallig. De Mooren waren vroeger in ieder geval de kings eigenlijk. Ze hadden alles.
Ja,
en dat zijn handelaars. Roepen, en heel rijk.
Waren,
Dus, en dus ze kwamen uit Afrika. Dus geschiedenis weten, ken ik.
Ja,
en voor
ja,
de mensen die dat niet weten, dan willen we adviseren.
Ja.
Ga check op internet, YouTube, daar kan je al informatie vinden. Je hebt, nadat je in Nederland bent gekomen, op een gegeven moment heb je ook andere functies gehad voordat je je entertainment business hebt opgezet?
Nou, in Suriname was ik al een entertainer. Ik heb het plafond al bereikt in Suriname. Ik was beste showman, best geklede man, beste entertainer. Ik had met heel veel topartiesten uit het buitenland opgetreden. Frappant is dat ik op de kermis stond met Tony Sherman.
Okay.
Hij werd Little Anthony
genoemd.
Little Anthony, klopt, dat stond ik. Samen, ik denk dat hij mijn leeftijd is.
Klopt,
hij trad ook in Suriname op, op de kermis. En daar stond ik met Little Anthony. Dus, dus dan heb ik. Toen had ik al een carrière eigenlijk als kleine jongen. 12-jarige zo stond ik al.
Dus jullie zijn gelijk begonnen?
Ongeveer. Hij op Curaçao, ik Suriname. En hij kwam optreden in Suriname. Je had ook de Invaders en de Defenders of zo. Antilliaanse of Curaçaose bands. Die naar Suriname kwamen. En ja, dan stond ik al. Dus mijn connectie met Antillen en Curaçao is ook niet van vandaag. Hè.
Nou, voordat je in het bedrijfsleven werkzaam was. Was je al kleine jongen al
artiest? Was ik al tijdens mijn schooltijd, ja. Tijdens mijn schooltijd was ik al artiest.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, ik heb op de Mulo school heb ik een band opgericht, Firestone.
Uh-huh.
Want ik werd toen ook al gesponsord door een automerk, banden. Dus, dus toen al met 12 jaar was ik al commercieel bezig.
Ja.
En de band heette Firestone. Dus toen heb ik meegedaan met het eerste scholierenfestival. Ik heb niet de eerste, niet de tweede, niet de derde prijs gewonnen. Maar ik heb verder alle andere prijzen. Beste compositie, beste Surinaamse lied, beste showman. Ik heb verder alle andere prijzen gewonnen. Want ik ben nooit de eerste, maar ik ben altijd de lachende derde.
Top 3.
Waarom heb ik nog nooit de eerste prijs gewonnen? Maar die prijzen die ik win, als je ze uitdrukt in waarde en in commercie, dan heb ik toch meer dan de eerste. Weet je?
Maar toen je jong was, als klein kind, wie regelt dat allemaal voor jou? Werd het ook al goed geregeld?
Ik heb altijd alles zelf gedaan.
Okay.
Ik heb altijd alles zelf gedaan. Bij mijn eerste band, dan ging ik heel laat als de winkel net ging sluiten, dan ging ik een gitaarversterker huren.
Mm-hmm.
Bij Valleewaarde. Dat was de geweldige zaak in Suriname.
Mm-hmm.
Dan ga ik een gitaarversterker huren. Vrijdag net voor de winkel sluit.
Mm-hmm.
Want dan weet die man dat ik het pas maandag terug kan brengen.
Okay.
Dus ik huur het voor één dag. Maar ik breng het pas maandag terug. En dan treed ik vrijdag op met dat ding. Zaterdag, zondag. Dan breng ik het maandagmorgen terug als de winkel open is. Voor één prijs. En op die ene gitaarversterker, daar zetten we een solo-gitaar, een basgitaar en twee microfoons.
Want dat is creativiteit.
Ja, en dan hadden we één box. Want nu heb je PA's, grote geluidsinstallatie. Maar we hadden op één versterker. En zat er ook nog een echootje in, zo met een oog. Weet je. En dan gingen we optreden. En dan heb ik 3-4 optredens het weekend. En ik was 12-13 jaar oud, hoor. Hebben we 3-4 optredens in het weekend. En dan ga ik afrekenen. Iemand zegt, hey, je bent hier te laat. Ik zeg, ja, maar zaterdag toen het kwam, toen was het druk in de winkel. En zondag was hij dicht. Dus heb ik het nu maandag gebracht. Nou, betalen we één prijs. En we hebben het hele weekend gehouden, weet je. Dus ik ga speciaal zo laat mogelijk. En ik breng het na het weekend zo vroeg mogelijk. En die man denkt, ja, oké. Weet je. En dan gaan we feesten doen met mijn band Firestone. En later op de Mulo School, dus nadat ik het Songfestival gewonnen heb, de prijzen gehaald heb, kreeg ik een bepaalde bekendheid. En
toen was je nummer 2 of 3, want 1 heb je nooit gehaald, gaf je net.
Was je 3? Soms ben ik nummer 5 zelf.
In de top.
Ja, maar ik heb dan zo'n indruk achtergelaten. Ja. Dat de mensen mij komen huren in plaats van die nummer 1.
Ja.
Weet je wat ik zeg? Nou, als je een goede zanger wil en danser toen en showman en compositie en grappigheid. Nou, grapjes. Dan moet je die man hebben.
Uh-huh.
Dus vaak zat die nummer 1 thuis en ik stond op het podium.
Ja,
dus,
de all-arounder.
Dus zo in die tijd. Ja. En zo ben ik dus ontdekt. In de kerk. Want ik ben katholiek. En je hebt altijd 3 K's bij de katholieken. Je hebt de kerk.
De kerk, yes.
Ja, je hebt de kerkhof.
De kerkhof, oké.
En de kermis.
En kermis, all right.
Weet je, is allemaal bij elkaar.
De 3 K's.
Ja, de 3 K's. Dus niet te verwarren met die andere, met de die Amerikaanse 3 K's.
Of de K3, maar...
Ja. Ja. Dus toen kwamen die paters die zeggen, hey, man, je hebt zoveel aanhang onder de jeugd. Wil je niet in de kerk optreden? Want de jeugd komt niet meer naar de kerk. Dus toen ging ik met mijn band in de kerk optreden. En de kerk was vol. De jeugd kwam weer naar de kerk. Omdat er was, ze noemden het toen beatmis. Want we hadden een beatgroep en we treden op in de kerk. Jongen, die mensen hingen overal in de balken en stonden in de kerk. En maar zingen en ik maar muziek maken.
Wij hebben je altijd leren kennen als zanger.
Ja.
En af en toe met toetsen spelen. Ja. Maar ik ben ook toch op internet gaan kijken. Ik heb begrepen dat je percussionist bent.
Ja. Ik speel percussie en...
Hoe is dat begonnen?
Omdat we speelden thuis op potten en pannen en boterblikken en zo.
Uh-huh.
Nou, ruzie met mijn moeder, want al die potten en pannen waren gedeukt. En lepels waren omgevouwen en zo. We speelden op kartonnen dozen, want ja, je had geen instrumenten. En met mijn broers waren we altijd aan het entertainen. Maar ja, dan speel je op die potten en de pannen van je moeder. Dus ik heb dat altijd, dat ritmische. En ook van mijn vader. Mijn vader die speelde in het bos. Of, want de muziek die mijn vader zong, die mocht niet in de stad. Het was heidens en duivels en zo. Die Kawina muziek. Volgens mij pas in de jaren 60 of zo. Of 70 mocht je die muziek in de stad spelen.
Uh-huh.
Dus mijn vader, die mensen speelden altijd in het bos. En daar had je geen stroom. Dus alles moest akoestisch. Weet je? Het was trommelen en slaan en rammelen en schudden. Dus tjakke, 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 alles. En de stem.
Uh-huh. En dan vanaf hoe oud?
Ik ging met mijn vader mee. Ik denk vanaf ik 5, 6 jaar was, okay, nam mijn vader me mee. En met mijn 10e zong ik ook mee. Ja, je hoorde mijn stem tussen al die kerels. Maar je had wel die mooie a cappella stemmen op elkaar. En ik volg dat op. Want tegenwoordig zie ik dat bijna alle artiesten die hebben polyp op hun stem. Uh-huh. En die dit en dat. Nou, die mensen zingen de hele avond zonder monitor. Nu al speelt iemand maracas. Hij wil oortjes en hij wil monitor en microfoon. Microfoon, nee hoor, nooit van gehoord. Ja? Maar we zongen de hele avond. Ik denk dat ik daarom misschien een getrainde stem heb. Dat ik niet vaak stemproblemen heb. Ik heb wel last van in de airconditioning. Ja? Dus als ik in een warm land ben, Curaçao, Suriname, slaap ik zonder airco. Want dat is
voor killing, je
stem. Yes, dodelijk voor de stem.
Maar heb je wel zangles gehad? Nooit?
Nou, niet direct les, maar ik zei, ik zong in de kerk.
Ja.
Toen hebben ze me gevraagd voor kerkkoor. Dus daar ging ik ook mee zingen, Latijnse mis. Ik zong een hele Latijnse mis, uurlang achter elkaar. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, sursum corda, abemis ad dominus, agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pacem, sanctus, sanctus, sanctus.
Dat is mooi, heel mooi.
Ja, dus ik zong in de kerk en ik zong een Latijnse mis. En de vertaling heb ik ook natuurlijk, ik weet waar ik over zing, weet je. Dus agnus Dei, lam gods, die de zonde van de wereld wegneemt, ontferm je over ons. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis. Dus,
Agnus
Dei, dat is het schaap, het gezegende schaap. Okay. Weet je, je hebt altijd in de katholiek zie je een schaap met een zo'n kruis, weet je. Dus lam gods.
En ik hoorde ook mundi.
Ja, quitolis peccata mundi. Lam gods, die de zonde van de wereld.
Oké.
Okay. Weet je, pekka, pek, pech. Zonde, ja. Lam gods, die de zonde van de wereld wegneemt. Geef ons de vrede. Weet je? Dona nobis pacem. Van peace.
Dona is geven.
Okay. Pacem is peace, weet je? Mm-hmm. Dus ik stond daar op de hoogmis als kleine jongen, korte broek, jongen, broek met sokken. En dan zing ik. Er zijn allemaal volwassen mensen in de kerk. En ik moest zingen. Ik moest die mis. Staat er en zit er een pater achter een orgel met pijpen. En ik sta daar te zingen, brother. Dus.
Maar wat ik uit je verhaal haal, is dat je geen ademhalingsoefening les hebt gehad
Nooit.
Oké, het is gewoon in Suriname begonnen.
Begonnen en tot en nu toe doe ik ook geen oefeningen. Ik kom op het podium en het is direct bam.
Maar je haalt normaal adem via je middenrif.
Ja. Ik haal gewoon adem.
Dat doe je van nature.
Ja. Maar okay. Ik ga niet gorgelen en...
Ja.
Nee, dat doe ik niet. Als ik op het podium kom, feest. En 3 uur lang, weet je. Dus maar van de kerk uit. Zoals ik gezegd, de 3 K's. Uh-huh. Weet je? Dus dan heb je dus de kerk gehad. En daar is er een kermis. Of Koningsdag. Kermis in Suriname heet Confriari. Koningin Friari. De koningin is jarig. Dat is de kermis. En dat was in april. Dat was nog van koningin Wilhelmina, volgens mij. Of Juliana. 30 april was het kermis. En dan hebben die mensen mij horen zingen in de kerk. En die man zegt, we hebben een kermis, jongen. Wil je de shows draaien?
Dat is in Suriname.
In Suriname, ja. Dus ik heb, dus in Suriname moest ik op de kermis moet ik een kindershow draaien. Mm-hmm. Dat is vanaf, laat zeggen, 11 uur 's morgens tot 6 uur. En dan stromen die kinderen binnen. En het is na elkaar. Ze komen de ene kant binnen. Show duurt misschien een uur. Eruit. Andere weer. Zo ging het. En daar heb ik dus Tony Sherman ook ontmoet. Little Anthony. Heb ik dus ook ontmoet op de kermis. Misschien weet hij het nog. Bij Harry Tota. Dat was een grote promotor.
Vandaar dat Tony ook Astran en Tongo spreekt.
Dus dat was een van de grote promotors. Mm-hmm. En daar draaide ik de kindershow. En later de volwassen show. Maar ja, dat mocht mijn moeder niet weten. Want daar kwam een striptease danseres. Kwam er dus ook in die show natuurlijk. Ja, ik bedoel, dus ben ik al misschien 14. En nou, er kwamen meiden uit Trinidad. Nou, paaldansen. Nou, ik denk dat iedereen wat paaldansen van nu is. Maar dat was... weet je? Dus zo ben ik. En toen moest ik, als die stripper opkomt en komen van die hete dingen waar ze gaat trillen en twerken, dan moest ik op de floortom spelen. Dus vandaar mijn percussie aandacht. Want dan moest ik dat ding opwarmen.
Spanning creëren,
opbouwen, weet je. Ja. Dus dat moest ik dan op de kermis.
Hey, maar als ik het goed heb geluisterd, eigenlijk was je vader je meester, je leraar.
Mijn vader was... mijn moeder ook. Mijn moeder zong in het koor, maar dat was iets heel anders. Dus bij de moeder was eigenlijk de... Bij mijn moeder was de vorming naar het kerkkoor toe.
Ja,
was en bij mijn vader... was het wereldse.
Ja.
Dus die Biggie Poku, die Kaseko, Kawina. Dus ik heb eigenlijk
twee meesters gehad.
Ja, ja. Twee in één heb ik dat. En niet dat ze zeggen, jongen, je moet zingen of je moet naar les. Nee, ik heb gewoon geluisterd hoe ze dat doen, hoe en wat. En dat heeft mij dus getriggerd eigenlijk. En dat kon ik dus overbrengen, omdat ik zag hoe mijn vader het doet. Dat er mensen in trance raken als mijn vader zingt.
Uh-huh.
Ze krijgen windie in het bos. Mensen klimmen in bomen. Ze eten takken op of een levende kip. Ja, dus...
Okay.
Dus mijn vader kon met... Zang niet mijn vader alleen, want er zijn nog een paar mensen en trommelaars en zo. Maar
eten levende kip.
Die mensen komen in trance. Rauw kip. Gewoon niet rauw, kip die nog leeft. Die
nee, maar bijten
ze gewoon... Als de mensen in trance raken en met de windy en met bepaalde rituelen. Dus dat heb ik dus meegemaakt.
Ja.
En aan de andere kant ben ik met mijn moeder in de kerk, met de pater, waar alles zo deftig is. En twee uitersten. Helemaal links. Helemaal links in het panorama.
Ik zou zeggen, twee verschillende culturen. Want wat je net uitlegt heeft te maken met de Afrikaanse geloof. Moren. Want je hebt zelf aangegeven dat je... Dus, het is een mooi verhaal.
En dan van de kermis nu, met de grote mensenshow, dan, die man zegt aan mij van, ik ga je op contract nemen. Nou, en die man geeft mij 100 gulden.
Toen was het heel veel.
Nou, mijn moeder verdiende 30 gulden per maand.
Uh-huh.
En ze moest elke dag werken.
Uh-huh.
En die man gaf mij 100 gulden.
Of welke jaar hebben we dat?
1963, 1965. Ja, ik was 12 jaar oud.
Vandaar dat ik het even vroeg.
Ik was 12 jaar oud, 1963. Die man geeft mij 100 gulden. En die man was zo blij. Hij liet me met een bromfiets naar huis brengen. Ik zat achter op een brommer en ik word naar huis gebracht. Want die man is zo blij met mij. Hij heeft een contract met mij getekend. Hij geeft mij 100 gulden voorschot. En ik denk dat ik voor elke show volgens mij 10 gulden kreeg. En dan heb je 6 shows per dag. Vriend, mijn moeder verdient 30 per maand. En ik krijg 60 per dag. Mm-hmm. Ja, dus.
Mama.
Dus ik ging naar huis. Ik zeg, maar hier heb ik wat. Ik zeg, jong, wat? Je hebt toch niet geen roof of dit? En je weet, ik ben... Ik zeg, nee, ik heb een contract. Dus zeg maar, pas op hoor, dat er geen, weet je, als ze bang,
ja,
hoererij en andere toestanden, ja, en zo zijn.
Ja, okay.
Want Showtime, kermis, dat heeft geen goede naam, weet je. Okay. En dan heb je veel nietsnutters en mensen die daar rondhingen en hosselaars en mensen die je oplichten met, met kaartspelen en zo. Weet je?
Ja.
Dus voor mijn moeder was het fijn.
Min of meer uit de goot.
Ja. Dus ik gaf mijn moeder 100 gulden. Ze kon niet geloven. Weet je. Dus toen is het begonnen.
Maar ik wilde een paar stappen terug doen. Want ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil weten of wint die. Want je doet ook. Je bent katholiek. Of het samen gaat. Is dat iets?
Ja. Het gaat samen. We zijn uit Afrika gekomen met onze winties.
Mm-hmm.
Onze dingen.
Ja.
En we zijn zogenaamd bekeerd tot het katholieke geloof, waar we eigenlijk niks mee te maken hebben.
Okay.
Maar dat gesprek gaat daar niet over.
Ja.
Maar de duivel is er in alle geloven.
Ja.
Is de duivel. En de duivel probeert jou te pakken of te beïnvloeden. Welk geloof, welke afkomst, welke cultuur je ook hebt. Daar is er iets over de duivel. In de islam staat er ook over de duivel. In het christendom, in het boeddhisme. Er is altijd een figuur die jou probeert te tackelen.
Ja.
Of van je pad af te brengen.
Ja.
Dus dat ze samen gaan. Want als iemand bijvoorbeeld zijn windie krijgt, kan een priester hem ook ervan afhelpen. Dus het gaat samen.
Ah, dus ik ga even kijken of ik het heb begrepen. In ieder geval, windie is min of meer zoals alle geloven. Je hebt goede en een kwade.
Ja.
En misschien even de Jezus of Allah daar. Ja, andere
maar daar hebben we een
andere methode.
Ja.
Ja.
Dus elke, want waar ze moeder Maria hebben in het christendom, daar hebben ze bijvoorbeeld Mamaisa in het Winti-geloof of zo. Weet je, dus
het is meer met moeder natuurlijk.
Dus als het uit de hand loopt, dan kan een priester, een katholieke priester, die kan ook iemand die bezeten is door die Vindt die duivel, dan kan hij hem ook genezen of kalmeren. Dus dat ding is universeel. We geven een andere naam.
Ja.
Maar als het erop aankomt, het universum straalt gewoon op iedereen. Ja, iedereen komt uit dezelfde klei. Je hebt wel andere poppetjes. Daar is het Mohammed, daar is het Jezus, daar is het Boeddha, daar is het Krishna. Weet je, maar uiteindelijk. Ja, het is diezelfde zoek.
Met dit gesprek heb je me geholpen iets duidelijk te maken. Want toen ik klein was, zag ik een Winti-priester samen met een katholiek. Ze waren bezig, liep langs met een paar vrienden, maar ik begreep het niet.
Ja.
En nu begrijp ik dat het samen kan.
Waarom
een katholieke priester met een Winti-priester bezig was
in
rituelen te doen. Dus het is hetzelfde verhaal.
Dus kan. Het is universeel. Dus iedereen kan alles oplossen. Helder. Weet je. Dus, maar door dat kermisding, als we weer teruggaan. Door het kermisding, zegt die man van, jongen, je trekt zoveel mensen. We moeten kermis in het hele land doen. Maar ik zit dan nu op de MAVO of MULO school zit ik. Jongen. Dus dan moeten we op kermis gaan. Dus, maar ik was goede leerlingen. Een van de beste leerlingen van de school. Ik kan je mijn rapport laten zien. Ik was altijd nummer 1 van de klas.
Mm-hmm.
Want ik kon heel snel goed leren analyseren en zo. Dus toen gingen we met de kermis naar alle districten. Gingen we toeren met de band. En ook ook naar het buitenland. Want we gingen naar Frans-Guyana, want daar waren ze bezig een raketbasis te bouwen. Gingen we daar optreden om de mensen te entertainen. We gingen naar Guyana, dat andere buurland. We gingen naar Curaçao, want de jongens waren van de band die gewonnen had bij het festival, die gingen naar Curaçao, ja. Namen mij ook mee. En, dus zo was ik als 13, 14-jarige, was ik al volop in de business, weet je.
Ja.
En toen begon ik dus met de band Brotherhood, omdat er broers in zaten, neven en zo, dus was een familieband. Begonnen met de band Brotherhood. Mm-hmm. En daarmee heb ik zoveel festivals gewonnen. Ik moest artiesten begeleiden die uit het buitenland kwamen. Of ik stond in een voorprogramma. En als ik optrad, ik heb nog krantenknipsels. Dan moest de politie of de brandweer erbij komen. Want alle hekken werden en deuren werden geforceerd van de sporthal en uit de voegen gerukt. Want de mensen kwamen allemaal binnen van, weet je?
Ja.
Dus ik had zo eigenlijk een status. En ik ben toen opgevallen, want er kwamen bands uit Nederland. Een Surinaamse band en ook een Nederlandse band. Sandra Remer kwam er, The Cats. Dissimens Band, Lieve Hugo, Happy Boys. En dus die kwamen naar Suriname en dan stond ik in een voorprogramma. Dus die band verbindt met Lieve Hugo. Die mannen zeiden van, hé, luister maar. Mocht je een keer naar Nederland komen, dan kan je de band altijd joinen en zo, weet je. Want je hebt een goede energie of zo. Dus in 1975 kwam de onafhankelijkheid van Suriname. Ik was er niet zo eens mee, want ik zat ook in de politieke partij, de PSV, waar mijn opa de oprichter van was, Progressieve Surinaamse Volkspartij. En ik was tegen de onafhankelijkheid op die manier. Want ik zat in het jeugdparlement. Ik heb nog verschillende oorkondes of zo die ik misschien later laat zien. Ik zat in het jeugdparlement en ik was tegen onafhankelijkheid. Dus hadden we...
En mag ik vragen wat jouw motieven waren? Waarom je
omdat tegen ik, was? Ik vind dat als we 300 jaar met Nederland of onder Nederland hebben gewerkt, dan mogen we die band niet van de een op de andere dag
verbreken. Oké, je moet het gefaseerd doen.
Gefaseerd?
En
mijn idee was, als Nederland 300 jaar van Suriname geprofiteerd heeft, dan moet je niet in één dag stoppen, maar dan moeten wij nou 300 jaar van Nederland gaan profiteren.
Ja.
Dus ze moeten alles in orde maken wat ze niet gedaan hebben. Bruggen, wegen, sociale voorzieningen, medische voorzieningen. En laat ze dat allemaal regelen. Dan gaan we op gelijke voet, we schudden de handen, we geven een box. Maar dan gaan we samen door, net als hoe Canada gedaan heeft met Frankrijk.
Ja.
Net als hoe de Bahama's, wat ik top vind, ik ben vaker naar de Bahama's gegaan. Mm-hmm. Bahama's is een stukje Engeland.
Ja.
Op de Bahamian dollar staat een kroontje van de Queen. Oké, de Queen is er nou niet meer, maar toen, God save the Queen, staat er op de dollar. En als je in de taxi stopt, je geeft de taxichauffeur een Amerikaanse dollar, een Bahamaanse dollar of een Engelse pond. Maakt het niet uit. Hij stopt in zijn zak van, oh, dit is zoveel. Het is goed. James Bond woont daar, Eddie Grant woont daar. Grote artiesten, voetballers hebben huisje op Bahama's. Omdat dat Engeland is in de tropen.
Ja.
Maar, is één. Maar Bahama's heeft niks met Engeland te maken. Alleen in augustus komt er een orkaan langs. En de huizen storten in, bomen waaien weg. En dan gaan ze van, hé, moeder, je weet zelf.
Ja,
je weet zelf, hè. We zijn Engelsen. Ja. En je weet zelf.
Het is een duidelijk verhaal wat je vertelt.
Dat was mijn
Ja.
Nu hebben Surinamers een visum nodig om naar Nederland te komen. Ja? Iedereen in de hele wereld kan naar Nederland zonder visum. Bijna.
Ja.
Maar wij die 300 jaar lang Nederlanders geweest zijn, we hebben nu een visum nodig.
Ja.
Omdat, nu schelden we op de Nederlanders, maar nee, we hebben dat niet goed geregeld. Wij wilden onafhankelijk worden.
Ja.
Zonder onze zaken te regelen. Dus, op een gegeven moment, ja, ik ben niet gevlucht, maar de politie heeft mij opgepakt toen, omdat ik was een storende factor eigenlijk, want ik was tegen onafhankelijkheid.
Ja.
Dus ik had de scholen gemotiveerd, scholieren gingen de straat op. Maar zoals altijd, dan weet je dat er ook figuren meedoen die eigenlijk niks met jouw plan te maken hebben. Er komen een paar nietsnutters en criminelen komen tussen. Dus we hadden een afspraak dat we langs de scholen zouden gaan. En we zouden de deuren open doen en al die leerlingen bevrijden eigenlijk. Dus al die leerlingen zouden naar buiten lopen en een soort staking, een scholierenstaking.
Ja.
Ja, dus dat was het plan. Dus we zouden met heel veel lawaai, want je had geen mobiele telefoon van hé, we komen eraan. Maar we zouden heel veel herrie en met pottenpannen op dozen en schreeuwen. Ja. Dus dan weet de school van hé, die jongens komen eraan, laten we ready zijn en we gaan de klas uit als protest.
Oké. Okay.
Dus hebben we bij een paar scholen dus gedaan. Dus
protest tegen onafhankelijkheid.
Tegen onafhankelijkheid en tegen de regering die de onafhankelijkheid had uitgeroepen.
En dat doe ik een paar stappen terug, want ik heb twee vragen. Dus één is van Nayo Mulo, hoe ben je politicus geworden?
Eigenlijk. Maar ik heb het altijd al, omdat mijn opa de oprichter van de partij was, heb ik ook altijd alle grote politici bij mijn opa zien komen voor advies.
Okay.
Dus dan luister ik als kleine jongen, ik hoor dit amendement, we gaan dit doen en dat, dit is het protocol en dat.
All right, dus learning on the job.
Yes, gewoon okay. Stiekem mee luisteren wat er gebeurt.
Ja.
Dus toen, en mijn grootvader, het was een heel oprechte man, die heeft nooit wat gestolen, die stuurde partijbrieven de deur uit, hij betaalde zelf de postzegels. En dat waren honderden brieven. Ik was zelf krantenjongen, ik bracht de krant rond, dat boek. We hadden een weekblad, een dagblad en een maandblad. Omhoog, vooruit.
Uh-huh.
En het maandblad was opbouw. Dus dan kan je aan de naam al horen dat de partij een integere partij was. Vooruit, omhoog en opbouw. Dus ik bracht de kranten rond voor mijn opa en ik heb dus geleerd. Die man was zo eerlijk. Het stukje waar dus zo lang erf als dit, twee keer zo lang.
Mm-hmm.
Het achterste gedeelte heeft hij gegeven voor de PWO, Progressieve Werknemersorganisatie. De eerste vakbond in Suriname is door mijn opa en een meneer Ment en een pater, Wijdman, opgericht en dat staat op mijn achtererf. Gratis.
Uh-huh.
Dus zo goed was mijn opa.
Uh-huh.
En zo wilde ik de politiek ook. En ik zag al dat Nederland zei, we geven jullie voor mij 3 miljard. En toen zijn de gasten erop gesprongen. Hebben 3 miljard genomen. Grote feesten, rijke gasten. Het volk heeft er niks van gezien. Er kwam geen ontwikkeling. Niks gebouwd, weet je. En daar was ik dus tegen. Dus ik ben toen opgepakt. Ik kwam in de politiecel terecht. En heel wat gedoe en dit. Maar streamen met een grote, lange bullenpees in elkaar geslagen. Dus als je hier voelt, net als je worst op je lichaam hebt.
Ja.
Zo grote streamen op mijn rug. Ik was een paar dagen onvindbaar. Toen is mijn moeder naar de politiebureau gekomen. Dus toen mocht ik eruit. En toen heb ik aan mijn vriendin gezegd van nee, we gaan loesoe. Dus ik ben 22 september Ik heb nog een foto van ook, waar nog zoveel dagen onafhankelijkheid. Toen ben ik met mijn vriendin naar Nederland gegaan, 2 maanden voor de onafhankelijkheid. En het hoerangen is, ik had nog de hoofdrol in de musical over de onafhankelijkheid. Dus ik heb toen mijn rol opgezegd. Iedereen was boos op mij, want het was 2 maanden ervoor. Iedereen had al geoefend, alle dansjes, alle liedjes, alle teksten.
Nou, waar zou het?
In Suriname. In Suriname, want Suriname wordt onafhankelijk. Kom een grote onafhankelijkheidsmusical in.
Ja.
Toen ging ik er vandoor.
Ja.
Dus ze hebben me heel erg kwalijk genomen.
Ja, want het is niet jouw feestje.
Nee, maar hoe meer ik oefende, hoe meer ik zong en danste, denk ik, hé jongens, ik sta in de verkeerde film.
Ja.
Want dit gaat niet goed gaan met Suriname. Ja. Er zijn een paar gasten die het geld van Nederland krijgen, maar het volk wordt er niet beter van.
Uh-huh.
En ik ben iemand, ik hou van delen, ik hou van anderen blij maken. Ik moet natuurlijk zelf ook blij zijn,
ja,
maar ik ben niet iemand die, ik drink champagne en ik geef je niet een glas water.
Nee, dacht niet dat je bier... krijgt je ranje.
Nee, je krijgt niks.
Okay.
Je krijgt niks, ja. Maar ik, als ik champagne drink, dan nou, geef ik je wel een biertje of een wijntje.
Ja, of
een
ding, ja. Ja.
Maar die mensen dronken champagne en het volle keek me, van god, ze drinken champagne.
Ja. Ik snap het. En je was in Nederland gearriveerd.
Ja, toen kom ik naar Nederland. Suriname had ik ook mijn hoogtepunt als muzikant. En ik kom naar Nederland. Niemand kende mij. Ik denk, hey, shit. Nou, ik was hier anoniem, joh. Terwijl ik in Suriname heel populair was. Bussen, als er een bus lang tuut worden getoeterd. Weet je.
Celebrity.
Ja, in Suriname was ik. Dus kom ik naar Nederland en onbekend. Niemand kende mij. Ik loop op de markt. Nou, niemand die me kent. Ik denk, shit, nou, voor mij moet ik weer terug. Want, dus maar op een gegeven moment, het werd dus onafhankelijk. Dus ik heb het nu over een tijdspan van 2 maanden. Ik kom september uit Suriname naar Nederland. En november is Suriname onafhankelijk.
Uh-huh.
Dus die band Happy Boys. Dat was de populairste Surinaamse band. Met Lieve Hugo. En die zouden 25 november naar Suriname gaan. Ze hadden al liedjes gemaakt. 25 november. Sranaki Swamapichi. Fane. Srevidesi no. Dus 25 november is Suriname bevallen van een jongen. Hoe heet die? Srevidesi. Dat is Surinaamse onafhankelijkheid. Mm. Weet je? Dus grote hit in Suriname. En ze moeten 25 november in Suriname optreden. En 15 november is die man overleden. Die zanger, Lieve Hugo. Dus paniek. Toen kwamen die gasten van die band bij mij. Van hé, wil je met ons meegaan naar Suriname? Want we hebben een grote show of grote shows gepland. Wil je met ons mee? Ik zeg, jongens, Ik ben net een maand uit Suriname. Ik ben net een maand uit Suriname uit de politiecel gerend. En nu moet ik terug naar Suriname. Ik zeg, ik vind het heel erg voor jullie. En voor de zanger. Die was toevallig een neef, oom, grote neef, weet je, van mij. Ik zeg, ik vind het heel erg. Maar die man is zo populair. En zo goed. En zoveel hits. Ik kan niet als broekje van 22 jaar. Die man gaan vervangen. Ik bedoel, is hetzelfde als Freddie Mercury van de Queen. Die is dood. En zeggen. Je wordt gestenigd volgens mij.
Maar ze hebben niet voor niks gevraagd.
Ja, ze hebben me gevraagd. Maar ik vond mezelf niet zo groot. Want man, ik ben 22 jaar, kom pas uit Suriname 2 maanden terug. En dan moet ik met die band die ik beluisterde, die ik bewonderde, ik speelde ze liedjes na in Suriname. En dan moet ik dan nu als voorzanger naar Suriname. Dus ik heb nee gezegd. Want eerlijk, ik kon die wilde niet dragen. En ik vond mezelf, ik loop niet naast mijn schoenen, maar ik vond mezelf niet zo groot om die grote zanger te vervangen. Dus die tour ging niet door. Maar ik kwam wel dus in die band. Ik kwam wel in Happy Boys. En hebben we nieuwe hits gemaakt. Kronto. Mijn mooi heeft mij nog mooi niks te maken. En dan Libisme, en Dago en zo. Dus ik heb toen met de band weer een eigen repertoire opgebouwd. En toen gingen we naar Suriname een paar jaar later. En het was toppie uitverkocht. En, maar dan op onze eigen titel. Ja. Niet op de titel meer van Lieve Hugo. Maar het was gewoon... Weet je? Dus zo ging mijn carrière stukje bij beetje. Mm-hmm. En op een gegeven moment, toen overleed de leider van de band, de saxofonist. Dus toen was het al, dus we springen van 1975 naar 1980. Toen kwam die saxofonist en toen kwam er paniek in de band. Je weet hoe het is. Iedereen wil leider worden. Die wil leider worden. Die wil leider. Die, dat, dat, dat. En toen zei ik, jongens, zo werkt het niet. Dus ik ben eruit gestapt. Laat iedereen maar zijn eigen ding doen. Op een gegeven moment ontstonden er 5 bandjes uit die ene, weet je? Op een gegeven moment werd het een... ik vergeet mijn koffie te drinken, man. Ja. Zo ben ik into the story. Maar het gaat goed tot nu toe.
Ja, ik ben één al oor. Vind het heel spannend.
Okay.
En ik zat ook te kijken en te luisteren. Ik denk van oké. Edgar kan zichzelf bedruipen, kan kogels maken, kan jagen, kan muziek maken. Ja. Die is echt een generalist, all around, dus zoals vroeger. Dus in principe ga ik vanuit dat je huis zelf zou kunnen bouwen als het nodig is, jij gebouwd. Ja. Dus tegenwoordig zie je dat niet meer. En, ik vind het heel interessant.
Ja, ik ben een man van creativiteit.
Ja.
Want de instrumenten waarop ik speel, die... bouw ik zelf ook, omdat niemand kan maken wat ik, wat ik wil.
Want tegenwoordig is het alleen maar specialisatie. En net achter jou kan ik een paar dingen. Helaas kan ik mijn eigen kogels niet maken, zulke dingen. Maar vissen, dus een
extra. Maar daarom weet ik boegroe, hè? Boegroe is kogel, hè?
Ja.
Boegroe is kogel in Surinaams, hè?
Oké.
Ja, dus ik...
Maar het is ook afkomstig van de Mooren, dus heeft een lange verhaal. Ik ga het opzoeken. Ik ben nieuwsgierig geworden. Maar artistiek, want je bent een artiest.
Ja.
Maar ik zie je niet alleen als een zanger. Je hebt een hele mooie stem. Boom, boom, bobby, bobby.
Ja.
Dat volle en een beetje heavy. Dat vind ik echt heel mooi. Ik vergelijk je een beetje met Shaggy. Mr. Lover.
Ja.
Was in die,
ik denk...
Daar in die hoek. Ja. Jullie hebben iets van elkaar een beetje.
Ja. Ik heb ook vaak met hem opgetreden. Kijk, hoe zal ik het zeggen? We hebben misschien een klein nadeel dat we Nederlandstalig of Surinaamstalig zijn.
Okay.
Maar bijvoorbeeld als ik Engelstalig of Spaanstalig was, dan was ik, weet ik zeker... een veel groter artiest geweest. Ik ben niet ontevreden. Ik ben happy.
Mm-hmm.
Ik zeg klein maar fijn. En ik hou het gewoon klein en overzichtelijk.
Yeah.
Weet je, je kan ook groot zijn. Je wordt gek. Je moet naar afkeerkliniek en andere toestanden.
Ja.
Maar
word je geleefd.
Als je Shaggy noemt, deed het voordeel dat hij Engels of de slang zingt. En dan heb je een groter publiek, groter bereik. Maar ik denk zelf nogmaals, ik ben niet ontevreden. Ik ben de gelukkigste man ter wereld.
Ja.
Maar Nederlands of Surinaams, dat is een kleinere taal eigenlijk. Nee, net als Papiaments, een kleine taalgebied. Maar ontevreden zijn we niet. Ik heb toch bereikt in mijn scene Ja. Wat ik kan bereiken.
Ja, precies.
Weet je?
Ja. En ja, dat is... je hebt heel veel samenwerking, bijvoorbeeld met Keizer, zag ik.
Ja, ja.
En het laatste wat ik heb gezien, motorboot.
Ik heb ook met de jeugd van tegenwoordig heb ik gedaan. Ik heb met bepaalde verschillende DJ's. Mm-hmm. Omdat de mensen mij respecteren en ze willen iets van mij leren.
Mm-hmm.
En ze vragen me ook openlijk van hoe ben je zo ver gekomen zonder dat er social media bestond.
Mm-hmm.
Want vroeger als je een nieuwe plaat hebt, dan moet je bijvoorbeeld aan een boom een poster hangen van we hebben een nieuwe plaat.
Mm-hmm.
Of dan ga je flyeren op de markt in de kou. We maken 10.000 flyer en dan geef je andere mensen maken een propje en gooien het weg.
Yeah.
Weet je? Dus, of ik heb nog meegemaakt dat ik op de Albert Cuypmarkt met de emmer bezig ben mijn flyer zetten, komt er een politie en die neemt mij en die emmer en de flyers mee. En ik zit nog een dag in de cel.
Oké.
Okay. Weet je, heb ik allemaal.
Omdat je dan een boom.
Je mag niet veel platten toch? Je mag niet. Of aan een meterkast of zo transformatorhuis. Okay. Want we plakken heel bij maar alle viaducten plakken.
Nederland, oké. Okay, ik dacht dat je nog in Nederland.
Ja, in Nederland. Nee, je had over die samenwerkingen. Ja. Weet je, we springen misschien van de hak op de tak, maar er is zoveel te vertellen.
Ja.
Ja. Maar nu, als je een plaatje hebt, je zet hem op Facebook of op YouTube. Je hebt 10.000 mensen die kijken.
Mm-hmm.
Probeer vroeger maar 10.000 mensen te bereiken. En trots. Met die onmogelijkheid heb ik het toch mogelijk gemaakt dat ik al 40, 50 jaar gewoon aan de top ben. Ik heb mijn eigen living, het is mijn werk geworden en zo, weet je.
Heeft te maken dus, met creativiteit nogmaals, want je bent zelf marketeer, je doet je eigen marketing, je bent je eigen publisher.
Ja, ik ben mijn eigen manager, ik ben mijn eigen chauffeur. Ik ben mijn eigen boekhouder. Ik ben,
dat is een hele mooie brug. Toen je zei van ik ben mijn eigen boekhouder. En dan hebben we over geld. En dan hebben we over doekoe. En maar heel veel artiesten die eindigen niet goed. Hun muziek zijn niet eens geregistreerd.
Ja. Dat is,
heb je wel daarvoor goed gezorgd?
Ja. Dus dat is eigenlijk waar ik altijd op hamer. Maar de mensen lachen jou uit. Toen ik in Nederland kwam, zat ik bij die band. Ik zeg, die zanger was overleden, Happy Boys. En in die band zat ook Stan Lockin, een trompetist. Die heeft mij geholpen met mijn eerste nummers. Ik kwam voor het eerst in de studio. Ik zag studioboxen waar ik in kon staan. Dureco.
Uh-huh.
Studioboxen. Ik ging de trap op. Ik zag 5 of 10 gouden platen van Oscar Harris.
Mm-hmm.
Die kende ik al van de Twinkelstar. Dus ik heb gezegd, nee, ik wil contact met die man, jongen. Ik zeg, jongen, ik kom in die Rico, de hele trap. Zit met Try Little Love, T.O.P., Soldier's Prayer, Alta Gracia, allemaal, jongen. Gouden platen van Oscar Harris. Dus... ik ben in contact gekomen met Oscar. En hij zei, wat je moet doen, je moet zelf schrijven. Zoveel mogelijk. Of liedjes bewerken. Probeer ze op je naam te krijgen of een aandeel. En je moet je inschrijven bij Buma Stemmen.
Uh-huh.
En je moet proberen om wit te werken.
Uh-huh.
Maar niemand...
Alles registreren dus.
Belasting. Ja, registreren. Ook je optredens.
Ja.
Maar iedereen werkt zwaar. Dus als de televisie jou nou vraagt van... wil je op tv? Nee, ik zit in een uitkering. Of nee, ik werk zwaar. Of ik kom wel op tv, maar je moet die lampen niet op mij zetten. Want anders ziet mijn baas dat ik in de ziektewet ben. Of dat ik zwaar werk. En dus, nogmaals, ik... ik ben niet geweldig. Ik wil niemand beledigen. Ik wil niemand afkatten. Maar je vraagt dus over administratief.
Ja.
En daarom leg ik uit dat ik Stan Lockin, die heeft mij gezegd van, hey, je moet je liedjes registreren.
Ja.
Oscar Razi heeft me gezegd van, hey jongens, je moet ook, je moet bij de Buma stemmen.
Ja.
Dus dat waren twee mensen die me gezegd hebben, je moet zelf liedjes schrijven of bewerken. Je moet bij de Buma stemmen en je moet wit werken.
En hoe ging het vroeger? Het registreren van een nummer. Want heel veel mensen weten dat niet. Vandaar, van kijk, vandaar praten we met jou. Van je hele levensloop. Van kleins af en tot de artiest. Want je bent een entertainer. Ik zie wat je doet. Mm-hmm. Het is voor mij een business. Vandaar dat we dit gesprek hebben. Je bent een businessman. Mm-hmm. En je hebt je zaakjes goed geregeld. Ja, dat je nu een respectabele leeftijd hebt bereikt.
Nah.
En dat je je zaak goed hebt geregeld. En dat je ook nog steeds aan het werk bent met wat je leuk vindt om te doen. Ja. Maar het is een business. Hoe, voor degene die, hoe het vroeger ging, hè, want nu gaat het een beetje anders.
Mm-hmm.
Hoe registreerde je je nummers? Want je maakt tekst, je bewerkt nummers. Hoe ging dat vroeger?
Nou, vroeger had je een afdeling bij de Belastingdienst.
Mm-hmm.
Dus als je een liedje geschreven had, dan ging je met het papiertje naar ze toe. En dan gaven ze een stempel, nu weet je toch eens een rode stempel. Goed. Die kreeg je dus op het papiertje, dan weet je dat het liedje van jou was. Of dat als iemand anders hem deed, dat je dan recht kon claimen.
Top.
Weet je? En later komt de Buma stemmera. Dus, dat is voor mij bureau uitvoering, mechanische administratie of wat. Ik weet niet precies meer.
Mm-hmm.
Maar Buma die registreert, als je liedjes schrijft, dan ga je naar Buma Stemra. Tegenwoordig kan je het gewoon doorsturen, maar vroeger moest je ook een kopie van het liedje en misschien de notenschrift en zo, moest je inleveren bij de Buma Stemra. En dan als je liedje dan de Buma is voor als je een plaat maakt toen,
mm-hmm.
een plaat maakt, dan betaal je 15% van, maar als de winkels de platen verkopen, dan krijg je ook rechten van de Buma terug, dus op de verkoop van de platen. En je hebt stemmera is als een liedje draaien op de radio of een liedje komt in een tv-programma, dan krijg je zomaar misschien 30 euro.
Ja.
En als je liedje gedraaid wordt, krijg je 1 euro. Dan moet je voorstellen, als je nummer 1 hit hebt en je wordt 1000 keer gedraaid per maand, dan heb je 1000 euro.
Oké.
Okay. Maar als je niet geregistreerd bent,
dan krijg je niks. Ja, dus wat ik een aanvulling op hetgene wat je hebt verteld, want ik heb het net ook meegemaakt, dat doen ze niet meer zo. Maar bij belastingkantoor krijg je ook een nummertje. Dat is een unieke nummer. Dat is heel belangrijk.
Ja, ja, ja.
Maar bij de belastingkantoor kreeg ze op een gegeven moment hoofdpijn. Ze wilden dat niet meer doen.
Ja, ja.
Dus de dames daar waren blij toen het afgeschaft
werd. Ja. Maar het is moeilijk te controleren ook. Hè? Ja. Het is moeilijk.
En Buma die gaat innen. Tegenwoordig is ik weet niet hoe het vroeger was. Maar die innen alleen je geld zoveel ik weet. Dat is niet de registratie, zover ik weet. En ik wil ze ook een keer gaan uitnodigen om dit ook nader toe te lichten. Want bij jou is het daar goed geregeld.
Hmm.
Maar tegenwoordig is heel veel dingen veranderd. Ja. Maar je hebt Norma en Sena ook meegemaakt.
Ja, je hebt Norma en Sena.
Ja?
Norma is als je... Dus je bent geen componist, je bent trompetist. Ik vraag je om op mijn plaat mee te spelen. Dan moet de studio waar je gespeeld hebt, die zegt, je kent die man, oké, meneer Heddox, die heeft hier een trompet gespeeld, of hij de tweede stem gezongen, of hij speelde viool.
Mm-hmm.
Dan krijg je geld voor de productie, dat je in de studio bent geweest.
Okay.
Want anders zou alleen de componist geld krijgen, of de tekstschrijver, die zou alleen geld krijgen van de plaat. Maar als je in de studio bent geweest, je hebt meegespeeld, als trompetist of weet ik veel, hoe of wat, Ja. Dan krijg je daar ook zelf van. En dat is stem, dat is Norma en Sena die dat weer aan jou uitbetalen. Ja,
en dat is eenmalig of elke keer?
Het is eenmalig.
Oké.
Okay. Het is eenmalig. Dus de Sena is eenmalig.
Dus dan kan je beter meeschrijven en bij Buma terechtkomen dan alleen mee.
Nee, maar als je je bent een goede trompetist.
Ja.
En je speelt mee met de top van Nederland.
Ja.
Dan krijg je zoveel geld binnen.
Ja.
Want je speelt bij Treintje Oosterhuis speel je 3 seconden. Je speelt bij Welen speel je pep, 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 pep. En je speelt bij Little Kleine. Tararara,
Dus op een gegeven moment. Maar ik zit er zo in. Het is net als je voor een werkgever aan de slag bent.
Ja.
En ze zeggen van, jongen, je hebt zo goed je best gedaan. Dan krijg je 1 bonus.
Ja.
Dat is hard werken, dus dat is buffelen.
Ja.
Maar als je een hit hebt en je hebt meegeschreven, dan is het eenmalig. Zo zie ik dat. Dan moet dat is.
Kijk, als je meeschrijft, dan blijft het. Je blijft je geld krijgen.
En continu, elke keer continu. Zo lang in 40 blijven. Of het opnieuw een hit wordt.
Ja, maar
gecoverd.
Ja. Maar vergeet je niet hoor, als goede sessiemuzikant. Die mannen zitten in de studio en het is gewoon lopende bandwerk ook. Dus, maar dan moet je ook goed zijn natuurlijk.
Ja,
weet je, dus het is, kijk, niet iedereen kan schrijven of niet iedereen kan. Maar zelfs de technicus, de producer, die krijgt ook geld van zijn stemra.
Dus,
maar dat weten we niet, want we registreren niet. Ik zeg, kom bij mij in de studio, zing even la 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 la. En hier heb je een tientje of 2 tientjes of je benzine en je bent weg. En het is klaar.
En is het, ik luister.
Terwijl je nog geld kan krijgen van Sena, je krijgt nog geld van dinges. En, en als het nummer bijvoorbeeld door iemand gecoverd wordt, krijg je ook weer geld. Weet je?
Degene die hebben meegespeeld?
Degene die hebben meegespeeld. Of dat ding komt.
Nee, maar stel, ik ben een trompetist. Ik speel mee met een hit van jou.
Ja.
En op een gegeven moment gaat iemand anders, Jan, gaat het coveren. Dan komt een andere trompetist.
Oké.
Dan is het een ander verhaal.
Nee, ik bedoel, als je een bandje... Als ze de master gebruiken. Ja, okay. Dus dat is... Als ze die master gebruiken, dan krijg je wel weer. Mm. En al is het maar €10, maar als er 10 mensen komen, dan heb je 100. Want ik kijk, vroeger betaalde de Buma Stemra elke 6 maanden. Maar nu krijg je elke maand. Elke maand krijg ik een afschrift. En
nog steeds van nog, al die je hit.
Nog steeds van... want ik heb gezegd, ik heb meer dan 200 liedjes. Dat weten de mensen niet.
Mm.
Maar ik heb meer dan 20 LP's en CD's met ongeveer 10 liedjes erop.
Dat is leuk. Dus heel veel mensen willen dat. Multiple stream of income heb je.
Ja, we gaan niet eens over geld praten. We gaan niet over geld praten. Nee. Maar.
Ik snap
het. Ja, maar ik wil dus gewoon uitleggen dat je liever
je business goed kan regelen.
Goed kan regelen.
Ja.
En dat je op de snelweg gaat lopen. Dat mag niet, je krijgt een boete
maar
achter die vangrail in plaats van in de steegjes.
Ja, precies. En dan
want iedereen wil in het donker werken, maar ik ben nu...
je snijdt jezelf in de vinger.
In de vinger.
Jezelf,
en als je ouder wordt en je krijgt alleen maar een AOW waar je recht op hebt, dan kom je misschien niet uit.
Ja.
Maar als je... Je bent de oudere muzikant, je speelt saxofoon, maar je hebt nu een kunstgebit, je kan niet meer zo goed blazen.
Ja.
Dan wacht je op je AOE. Maar als je liedjes geregistreerd had en je speelde wit, om het zo te zeggen, dan kan je daarvan ook weer geld krijgen.
Ik snap het.
Want om een gek voorbeeld, nogmaals, ik wil niet opscheppen, ik wil ook niet over geld praten.
Ja.
Maar tijdens de coronaperiode kreeg ik een brief van de Buma Stemra van meneer, kunnen wij u helpen?
Ja,
heb jij geld nodig? Omdat Als artiest zien wij dat je een setlijst inlevert. Dan gaan we even daarna terug. Ja. Dus elk optreden die ik doe, moet je een setlijst inleveren bij Buma Stemmer. Ja. En die gaat bij de organisator.
Ja.
En ze komen misschien met 100 euro.
Nee, maar ik zag gewoon door toedoen van de regering toen, omdat ze ons allemaal hebben verplicht om thuis te blijven, kon je niet aan het werk. En daar werd je door gecompenseerd, omdat je alles geregistreerd en netjes doet.
Dus daarom, we praten niet over geld, maar we praten over de
goed organiseren,
van het administratieve.
Ja. Ja.
Want iedereen die denkt, nou, als ik voor jou optreed en je geeft me 100 euro, dan is het goed. Mm. Maar als ik het wit doe en je krijgt van jou 150 euro, dan betaal ik misschien 50 euro belasting, maar dan heb ik toch nog 100 euro.
Dus voor alle luisteraars die thuis zitten, dat is de businesskant waar ik naartoe wil. Hoe moet ik je zeggen? Dat ik wil dat alle artiesten weten.
Ja.
En het gaat niet om geld, maar het is wel belangrijk, multiple stream of income, dat je dat hebt. Want je werkt er keihard voor.
Ja,
en dan moet je dingen goed regelen, dat je via verschillende kanalen een voldoende krijgt als je het bij elkaar optelt.
Ja, ja.
Dat je jezelf verder kan bedrijven in een gewoon leuke leven.
Ja, en dan moet je niet bang zijn om te registreren.
Ja, precies.
Met facturen te werken en zo, weet je. Want Belastingdienst, ook met de corona, dan je vraagt een uitkering aan, omdat corona 2 jaar lang hebben we geen moer verdiend. Of sorry, knippen hoor, geen moer.
Ah, Nederland mag dat.
We hebben 2 jaar lang niks verdiend.
Uh-huh.
Mijn laatste optreden was 19 maart 2020, geloof ik.
Uh-huh.
Tot en met 2022, 2 jaar lang.
2 jaar lang, ja, klopt.
Niks verdiend. Nou, wat doe je dan? En dan zie je, er zijn zoveel uitkeringen die je kan aanvragen bij de belasting. En dan ga je dan zeggen, hey, ik ben muzikant, man, pokoman, en je weet zelf, corona, ik werk niet. Dan zeggen ze, meneer, mag ik het nummer van de KVK?
Mm-hmm.
Ja, heb ik niet. Sorry.
Dan heb je een probleem, als je dat niet hebt.
En dan geef ik het nummer van de KVK, dan is er een bepaalde code op, en dat staat precies die code waar je recht op hebt.
Ja, precies.
Dus als je bijvoorbeeld een muzikant bent of taxichauffeur of kleermaker, staat er een code.
Klopt.
En dan zegt de belastingdienst.
En om jou aan te vullen, heel belangrijk, ze moeten ook zien dat je daarvoor ook actief bent geweest.
Ja, maar, maar daar wil ik komen. Dan zeggen ze, meneer, wat hebt u in dezelfde periode verdiend een jaar geleden?
Klopt.
Dan zeg ik, nou, ik heb opscheppen, jongens. Ik heb een ton verdiend.
Mm.
Dan zeggen ze, oké, prima. We hebben hier de helft voor jou. Kom maar 50.000 halen.
Ja, belastingvrij. Ja. Hopelijk.
Maar als jij niet geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel, dan zit je van 2 jaar corona zit je binnen. Je hebt geen geld, je wordt misschien je huis uitgezet. Of je vrouw loopt weg, want je kan er geen geld meer geven. Dus er komen zoveel dingen aan. Dus daarom zeg ik, het is geen opschepperij.
Nee,
ik praat niet over geld. Maar jij hebt me dus gevraagd naar mijn businessmodel. Of hoe ik het met de business doe.
En mijn motivatie om jou hier te vragen is om andere artiesten te helpen.
Ja.
Daarvoor heb ik deze kanaal opgezet om met mensen zoals jou te spreken, businessmen, technologie, dat in ieder geval dat ze iets hebben aan de verhaal, je levensloop en informatie, hoe ze hun dingen beter kunnen regelen op artistieke vlak niveau. Dus als entertainment, want entertainment, heel veel mensen zeggen de leuk, heel veel vrouwen,
bed in, bed uit, dit en dat. Maar het gaat ook.
Dat kost ook geld, ja. Hoor. en die vragen meestal geen bon.
Dus, maar het gaat ook je pensioen en al die dingen goed geregeld zijn.
Ja,
en, pensioen, dat is ook iets wat je ook zelf hebt geregeld. Ja. Hoe ging dat vroeger? We praten niet over geld, maar de mogelijkheden.
Ja, de mogelijkheden.
Ja.
Ik zei het, ik kom met 22 jaar kom ik naar Nederland.
Uh-huh.
En nogmaals, ik wil met niemand ruzie.
Uh-huh.
Maar de uitkeringen in de jaren 70 waren hoger dan de lonen.
Oké, ja, klopt.
Dus toen ik in Nederland kwam, toen kreeg ik per week, zonder iets te doen, kreeg ik een cheque in de deur. En mijn vrouw ook. Later gingen ze kijken of het twee tandenborstels of zo. Maar vroeger, je kwam uit Suriname of weet ik veel waar. Je gaat je inschrijven bij sociale dienst. En je krijgt direct een voorschot. En elke week, afhankelijk van je leeftijd en je werkervaring. Ik werkte in Suriname, was ik ook calculator bij een groot bedrijf. Ik kreeg elke week 350 gulden. Zonder vragen, een cheque. En mijn vrouw of mijn vriendin, die kreeg 300. Omdat ze ietsje jonger was.
Uh-huh.
Dus ik had elke week 650 gulden
uh-huh.
zonder vragen. En de gulden was keihard, was meer waard dan de euro nu.
Ja, klopt.
Dus je moet het niet gaan delen door twee en
nee,
dit.
Nee, nee.
De gulden was keihard.
We moeten inflatie bovenop tellen tot nu toe.
Want als mijn kinderen zeggen, pa, je denkt nog steeds aan gulden. Ja, ik denk nog steeds aan uh-huh. gulden. Omdat vroeger, als ik 10 gulden had, kocht ik 10 waterijsjes.
Ja.
Maar had een waterijsje een gulden kosten. Maar nu, als ik 10 euro heb, nee, als ik 10 gulden heb en ze zetten hem om naar euro, dan is het 4,5 euro.
Uh-huh.
Toch?
Ja, want.
En een waterijsje kost 2 euro. Dus nu kan ik maar diezelfde ijs, kan ik maar 2 ijsjes en een reserve stok. Ja?
Ja, dat klopt.
Dus die 10 gulden van vroeger waarmee ik 10 ijsjes kocht, is nu 4,5 euro geworden. En een waterijs kost 2 euro. Dus ik kan maar 2 euro kopen. Dan heb ik nog met een stok, een lege stok. Dus dat zo vertel ik het dus aan mijn kinderen. Maar ze zeggen, pa, je denkt nog steeds aan gulden. Ja, ik ben een oude kerel. Ik denk aan gulden, dat was de beste tijd.
Uh-huh.
Maar toen kregen we aan uitkering 650 gulden per week.
Uh-huh.
Hm? 650 per week. Maal 4 weken. Is 2600 gulden kregen we. Mijn vriendinnen en ik. En als je ging werken, nee, je kreeg dat geld niet. Dus de uitkering was die. Mensen hebben het verpest gewoon niet.
Nee, dus heel veel mensen vonden het aantrekkelijk om thuis te blijven.
Dus iedereen zegt naar mij, je bent gek om te gaan werken, jongen, in deze kou. Nee hoor, je bent toch geen slaaf en zo, en dit en alle verhalen.
Uh-huh.
Maar, ik kom uit een heel werkzame familie.
Ja.
En ik zou niet weten wat ik 24 uur moest doen al die tijd. Dus ik ben toch gaan solliciteren in het academisch ziekenhuis en het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam.
Uh-huh.
Ik had geen medische achtergrond. Ik kom van de middelbare handelsschool. En ik ging solliciteren. En die gast denkt, jong. Dus we gaan even generaliseren. Ja. Even gewoon zwart-wit.
Ja.
Die man denkt, hey, dit is een bijzondere vogel. Want de mensen willen niet werken die uit Suriname komen. Dus nogmaals mensen, vergeef mij, maar ik vertel hoe het met mij gelopen is.
Yeah.
Dit is mijn story, is mijn story.
Uh-huh.
Dus je komt daar solliciteren. Die man denkt, dit is iemand die ons voor de gek houdt. die komt solliciteren zodat hij wordt afgewezen en dan kan hij lekkere uitkeringen halen. Begrijp je?
Ja.
Dus, ja. Dus dat was eigenlijk de logica van die mens.
Uh-huh.
Want toen ik kom solliciteren, ze lachten me uit. Dus ze hebben me opgeroepen. Ik weet nog, ik ging met tram 1. Ik was later. Suriname, daar kwam je laat. Daar heb je nog een probleem.
Is laat. Ja.
Ik had de verkeerde tram. Die ja. tram 1 ging door. En die stopte heel ver. En die tram 2 ging naar links. Dus ik heb de verkeerde gestopt op het Leidseplein. Dus ik kwam laat. Ik was dat is zo. Suriname, ja. Okay, nou. Dus, ja meneer, dus wat, ik vertel, ja, gewoon, ik zoek een baantje. Hè. Dus ze hadden mijn rapport gehad ook. Want die had ik van tevoren... Ik had hem opgestuurd in de sollicitatie.
Met je MULO en je handeldiploma.
Heb ik opgestuurd met mijn dinges.
Mm.
Nou, dus heel gesprek. En op mijn rapport stond Duits 9. Ik zei misschien zo laten zien. Duits 9. Dus die man denkt, dit is een grappenmaker. Die wil ons gewoon... Die willen dat we hem de deur uit zouden meteren. Ja. Hij moet misschien 10 sollicitaties van de sociale dienst doen. Zodat hij een uitkering kan krijgen. Dus. Duits 9. Die man zegt, kom uit Suriname, ja. Hoe komt het dat je Duits geleerd hebt? Ik zeg, ja, ik heb het als keuzevak. Ik had Spaans, Engels, Duits, Nederlands.
Hmm.
Die man zegt, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Weet je? Dus die man heeft al in zijn achterhoofd, we gaan hem in de val laten lopen, want die wil ons flesje voor een uitkering. Die man zegt, kan je de Duitse naam vallen? Ik zeg, ja, toch? Ja. Mitnachts net nieuw site, by site, von Susuweder en gegen en lang gegenüber. Die vragen de derde naamval en de vierde naamval is durchfuhr ohne um. Ken je de rijen? Ja, das am, das bild, das blad. En zo ging het. Rare vogel is dat. Rare vogel is dat. Man zegt zo, ze weten wat van. Toen heb ik het liedje gezongen. Du bist alles, was ich habe auf die Welt. Du bist alles, wat ich will. Hey, du. Ja. Heb ik dat er bovenop gejaagd. Ik ben artiest, ik voelde me senang, ik voelde me lekker.
Mm-hmm.
Toen zei die man, je bent aangenomen. Weet je waarom? Hier op de röntgenafdeling kregen we alle röntgenapparaten van Siemens en van Bayer en van Telefunken uit Duitsland. Maar met een Duitse handleiding. Dus misschien kan je een beknopte Nederlandse handleiding voor ons maken. Want we hebben hele bureau vol met handleidingen. Misschien kan je. Dus toen ging ik die handleidingen vertalen in Nederlands. Mm-hmm. Beknopt.
Dus je hebt werkinstructies gemaakt. Dus je bent een translator geworden.
Zo, ja.
Een tolkende translator.
Weet je. Dus kom ik daar aan. Hebben ze me aangenomen. Ik weet nog, ik had een salaris van 1640 gulden per maand. En dat was een topsalaris.
Natuurlijk.
Voor die tijd.
Mm-hmm.
1640.
Is te vergelijken bijna met 5.000, 6.000 euro tegenwoordig. Ja.
Tik. Maar al mijn vrienden zeiden, je moet niet gaan werken, jongen. Dus ik begon vertalen. Toen zeiden ze, wil je die opleiding op de röntgen dinges doen? Want je bent toch zo goed met die apparaten. Als er iets niet werkt, kom ik hem starten. Of zo, misschien zit je met je been in het apparaat en het apparaat slaat af.
Mm-hmm.
Dan zeggen ze, Eddie. Dus zo in het Wilhelmina gasthuis werd ik goed in de röntgenapparatuur. Ik ging werken op de röntgenafdeling. En ik kreeg zo de dinges met isotopen, zo'n speldje om die straling tegen te houden. Ja. Ik kreeg mijn jas en mijn lode jas en zo. Dus toen ging ik op de röntgenafdeling werken. Maar wat ik het, dit is een heel ander straatje hoor, maar wat ik had opgemerkt, er gebeurde soms fouten, want net als foto's, je hebt een negatief. Als je een foto maakt, vroeger, krijg je een negatief, ja, toch?
Klopt.
Dus je linkeroor wordt je rechteroor, of je linkerbeen wordt je rechterbeen. Dus iemand heeft iets aan zijn linkerbeen en ze amputeren zijn rechterbeen.
Uh-huh.
Omdat...
Niet kunnen lezen.
Ze hebben die foto toevallig aan de verkeerde kant.
Uh-huh.
Dus wat deed ik? Ik ging naar een winkel heet cijfers en letters. En ik ging L kopen, hoofdletter L. En die plak ik op de...
Linkerkant.
Op de dat linkerkant.
Dat ze weten.
Dus als ze de foto genomen hebben, dan is de L goed. Dus als de L naar de andere kant wijst, dan is het fout. Dus als de L goed staat, dan heb je de goede kant, de rechterkant of de linkerkant.
En dat is jouw creativiteit. Niemand heeft het gezien.
Eeuwen doen ze dat een beetje op de gok. Van de kijk je, röntgenfoto is alleen maar zwart en de botten zijn wit.
Ja.
En dan kijk je van dit zal toch wel linkerbeen zijn. Wat staat er? Staat er iets in het zwart op die foto? Mm. Maar dat vervaagt na een paar dagen en zo. Dus ik heb er een L op geplakt. Die L, die plak ik op de foto. Als de foto eruit komt, is de L aan de... Ik plak aan de verkeerde kant. Als die foto eruit komt, is de L, staat de L goed. Dus dat is links.
Ja.
Dat moet links zijn. Applaus. Promotie. Toen begonnen ze in... toen zijn ze gefuseerd met Binnengasthuis. En daar stonden al onze junks.
Uh-huh.
En ik begon 7:30 in de ochtend. Dus 7:00 stap ik op de tram. En dan staan de junks er al, Zeedijk. Want Binnengasthuis is op de Wallen.
Uh-huh.
Ik denk, want ik ben bekend. Ik maak de muziek. Dus met Happy Boys.
Uh-huh.
Dus iedereen kent mij van de feesten en zo. En dan zien ze die magata. Hé, hey, jongen, ga je werken? Hé, hey, je bent gek om te werken en dit en daar naar de baas te gaan en zo. Maar ik ging lekker. Dus ik ging naar Binnengasthuis. Op een gegeven moment zijn ze gefuseerd. Gingen ze naar AMC in de Bijlmer.
Uh-huh.
Dus toen moest ik mee. AMC, daar stonden alleen maar bloemen nog. Het ziekenhuis was er nog niet. Dus toen ben ik begonnen met hele opbouw van het ziekenhuis. Hele opbouw van het röntgensysteem en zo. Ik kreeg een bepaalde medische registratie. Ben ik erin gerold en... Dus heb ik geholpen om. Ik ging naar Leiden om lessen te volgen en zo. Weet je, instructies. Dus heb ik meegeholpen aan het AMC, grote AMC in de Bijlmer.
Ja, en een probleem opgelost.
Ja, ook. Dus op een gegeven moment, 1985, zit ik in mijn kantoor. En ik hoor nummer 1, kleine wasjes, grote.
Ah ja.
Hé, hey, dat liedje komt me bekend voor. Want op de radio klinkt je stem ook weer anders. Je hebt een andere vibe, een andere
jijge
frequentie.
Nummers heb je het over nu. Jijgen?
Ja.
Oké. Okay.
Dus ik zit op het werk en ik hoor dat ik nummer 1 sta in Nederland.
Aha.
Dus ik ben direct naar mijn baas gegaan. Ik zeg, ik neem ontslag. Die man zegt, hé jongen, je bent ambtenaar. Je verdient zoveel. Ik reed vroeger... Ja, ik wil weer niet over geld praten. Maar ik had het zo goed dat ik naar Miami vloog om daar een Ford Mustang te kopen.
Uh-huh.
En om terug. Dus ik ging mijn auto's in het buitenland halen.
Uh-huh.
Ik had geen kinderen. Mijn vrouw werkte bij de Hollandse Lloyd-verzekering. Die verdiende ook goed. Ik verdiende goed met in het ziekenhuis. Ik trad ook nog op met Happy Boys. Dus ik zat op een kamer van volgens mij 200 gulden per maand of zo, weet je.
Maar was het te combineren? Rustig laborant en een muzikant?
Ja, dus dat is het punt, hè. Vroeger gingen de feesten tot 5:00 in de ochtend, hè.
Ja.
5:00 in de ochtend sta ik in de It, de grootste discotheek
in Amsterdam.
In Nederland. in Amsterdam. De ja. It met Grace Jones, Brian Ferry en Fred Mercury. Die kwam daar. Al die grote artiesten. En dan sta ik daar op te treden. En na 5 uur in de ochtend zijn we klaar. Dan ga ik naar huis, dan ga ik baden, koffie drinken. En dan moet ik 7:30 beginnen. En dan rij je naar werk.
En dat was ook je motivatie om toen je hoorde dat de hit is.
Ja.
Gelijk te zeggen van oké, nu ga ik voor de ene business.
Eén ding helemaal volledig doen.
Ja.
Want, maar ik moest eerst iets opbouwen. Want ik had een vrouw, ik had nog geen kinderen. Nee. Ja, ik heb van mij, mijn zoon was 2 jaar. Ik had een zoon. Ja. Ja, pas.
En ondanks dat het om duidelijk op internet te vinden en te lezen is, maar heel veel mensen lezen niet. Laten we dat duidelijk maken.
Mm-hmm.
Kleine wasje, grote wasje is een cover.
Ja.
En zo.
Van dat, Macario Prudencia, de grootste.
En iedereen. We hebben net gezegd dat je af en toe nummers bewerkt.
Ja.
Je registreert alles.
Ja.
Bij Buma Stemra, Norma Sena. Ja. En Macario Prudencia heeft zijn deel gekregen en jij hebt je deel. Dus er is sprake van een split geweest.
Ja,
dus er zijn duidelijk afspraken gemaakt.
Er is een contract om.
Ja, dat iedereen die...
Weet, ik heb zoveel rommel, zoveel bagger over me heen gehad. Van een liedje gestolen en dit. Je kan geen liedje stelen, het is een hit.
Mm.
Ik zeg, we praten niet over geld, maar we zullen over, niet over centen praten, maar over procenten.
Yeah.
Ik krijg 1/6 deel, dus 16,66% van de kleine wasjes, omdat ik de tekstbewerker ben. Yeah. Het andere deel. Hoeveel is dat? 84% geloof ik. 83 zoveel. Dat gaat naar de originele. De Ensen mensen. Publisher. De originele. Ja. Dus,
als
dus,
bij een publisher.
Ja. Dus ik krijg 16,66. Dus 1/6 deel krijg ik.
Mm-hmm.
En die 5/6 gaat naar de mensen van het origineel. Ja. Onder andere Macario.
Ja.
En Prudencia.
Het is aan hem. Of hij het goed heeft geregeld met zijn publisher of niet.
Ja.
Maar in ieder geval op papier en Buma Stemra.
Alles is het, met hem, met de Buma, goed geregeld.
Okay.
En ik heb de Antillen op de kaart gezet.
Mm-hmm. Corso, Macario.
Corso, want ik heb Macario laten halen met Travassi. Mm-hmm. Ik heb de flyer nog.
Mm-hmm.
Maar die ga ik straks misschien laten. Ik ga hem zoeken.
Ja.
Ik heb Macario laten halen uit Curaçao om met mij op te treden in de Hoeksteen.
Uh-huh.
Ik heb hem laten halen met Veronica in Soest op de Veronica Night. Uh-huh. Heb ik hem laten halen om op te treden. Niet ik, met mijn organisatie.
Ja.
Om op te treden. En hij was zo blij en zo dankbaar. Hij heeft zijn handtekening gezet op zijn volgende cd's. Van kan je hier ook een hit van maken.
Oké, okay, nice.
Weet je, want ik heb met hem opgetreden in de tunnel, Curaçao.
Hij zong Papje Mens en jij in Nederlands.
Ja, okay. Dus ik heb in de tunnel opgetreden met hem. Ik vond hem geweldig met die band, de Tunnel Miners. Ik ben geweest naar een muziekwinkel, heel bekende naam, die bestaat nog steeds. Daar ben ik het plaatje gaan kopen, single. Makai heeft zijn handtekeningen voor me erop gezet. En ik heb gezegd, ik ga hier een Nederlandse hit van maken. En hij was er heel blij om. Maar de mensen eromheen die niet weten wat er aan de hand is, die hebben... Ik ben uitgescholden, man. Ik ben echt.
Indianenverhaal. Maar waar heb je dat gehoord, kleine wasje? Was het op Curaçao toen je dat...
Op Curaçao. Toen ik samen met hem optrad in de tunnel.
Oké.
Ja, dus live. Hij speelt live in de tunnel met de Tunnel Miners. En wij stonden spelen. En ik hoor dat nummer, jong.
Dit is een hit.
Dit is een hit.
Ja.
Maar ik vond, in het Papje Mens, dat verstaan alleen maar Antillianen. Maar ik wil dat de hele wereld dat ding hoort.
Ja.
Dus ik heb met hem afgesproken.
De hele wereld in Nederlands.
Huh? Ja, de hele wereld. Want Ik was in Thailand en daar speelde een Thaise bandje, die speelde.
Oké.
Okay. Ja, ja. Een Thaise band die speelt in een Ierse café, die zingt kleine wasjes.
In Nederlands?
Ja, in het Nederlands. Okay. Maar ik verstand het niet.
Ja? Ze hebben hun best gedaan.
Ja, ja, ja. Okay. En mensen bellen me uit Turkije dat er een band kleine wasjes speelt. Ja, en in Oostenrijk, dat bellen ze me. En in Suriname. En
dat is, daardoor is het goed dat je geregistreerd bij Buma Stemra.
Ja.
Want die krijgen alles te horen.
Ik krijg.
En dan krijg je revenues.
Mm-hmm.
En tegenwoordig krijg je een printfond achter je mp3 online. Dat is, gaat nog.
Ja. Dus ik heb het tot een eigenlijk een wereldhit gemaakt. Ja. Van mensen die Nederlands verstaan, begrijpen of die voelen.
Ja.
Weet je? Dus dat, maar ik heb echt heel veel bagger over me heen gehad.
En ik herhaal het nogmaals. Edgar krijgt een klein deel van de taart.
En
de rest gaat naar
de maat. Helaas is hij niet meer.
Ja.
Maar misschien als een nabestaande waarmee ik ook een keertje wil praten of wat wil gaan eten of gaan drinken.
Ja, bij deze. Ik denk dat we voldoende informatie in ieder geval. Dat wil ik je bedanken. Ik ben heel veel van je te weten te komen. Wat ik heel mooi persoonlijk vond is dat je zelf bedrijven bent. Heel veel van je vader, van je ouders hebt geleerd. Dus in principe als er wat dan ook gebeurt. Als je een woestijn of een mond in een bos belandt. Dat je jezelf kan redden.
Ik kan overleven.
Ja, precies.
Ik kan overleven. Heb ik allemaal geleerd.
Ja.
Want in Suriname, een bos, daar staat er niet een bankje en een bord met uitgang.
Ja.
Als je in het bos gaat en je hakt weg en je komt terug, is hij weer dicht. Want er zijn weer bomen omgevallen, lianen hangen weer, dus je weet nooit.
De sexy jungle.
Er zijn mensen, militairen, die gewoon een maand in het bos verdwaald zijn. En ze komen niet eruit. Dus ik denk dat ik wel kan overleven, heb ik geleerd. Van mijn vader en welke planten je wel uit mag drinken. Of in welke plant er zeker water is.
Oké.
Okay. En niet giftig. Weet je.
Ja.
We kunnen nog heel veel vertellen, maar ik denk dat het dan een tweede editie was.
Ja, dat denk ik ook. Dan wil ik je bedanken voor het gesprek. En heb je tips voor de luisteraar? Je hebt heel veel al gegeven.
Ja, ja.
En vooral dat business gedeelte en je hele levensloop ernaartoe. Als businessman, als muzikant, entertainmentman.
Ja.
En dan zijn er toch, je hebt al heel veel gegeven. Okay. Is er nog iets dat je toch kwijt wil?
Ik denk, alles wat je doet, moet je met hart en ziel doen. Anders moet je het niet doen. Alles wat je doet, moet je eerlijk doen. En dat bedoel ik eerlijk naar mensen in je omgeving. Want als je het niet eerlijk doet, komt het toch een keertje uit. Verlies je heel veel mensen. En ik weet zeker dat ik het eerlijk doe. Want die travassie, ik weet niet wanneer je uitzendt, maar het is nu 2024. Die travassie die bestaat 43 jaar.
Uh-huh.
En als je het niet goed en niet eerlijk doet, hoor je het niet zo lang vol. Je hebt hit en run. Maar ik ben geen hit en run. Ik run met de hit. En dat ik run al jaren mee. En wat ik erbij wil vertellen. Ik heb klanten, dus bijna 6 generaties. Toen ik in 81 begon, toen kwamen omaatjes met hun kleinkinderen naar mijn optredens. Luister goed, er kwamen omaatjes met hun kinderen en hun kleinkinderen naar mij toe. En die kleinkinderen hebben nu kleinkinderen. En ze bellen van, mijn dochter wordt 20, wil je op haar feestje spelen? Mijn zoon gaat trouwen, wil je spelen? Of mijn achterkleinkind, die is geslaagd, wil je spelen? Dus 6 generaties ben ik al aan het bestrijken met Travassie. Niet ik, Travassie.
Ja.
Want ik praat over ik, maar ik bedoel...
een organisatie.
De organisatie, ja. Ook de bandleden, ex-bandleden, want ja. We hebben heel veel gewisseld. Ik ben nog het enige originele bandlid van Travassie van de oprichting van 1981. Omdat ik de naamgever ben, Travassie is mijn kindje en ik laat mijn kind niet in de steek.
Uh-huh.
Andere mensen, als het een beetje moeilijk gaat, dan zijn ze loezel.
Uh-huh.
Maar het is mijn kind en niemand laat zijn eigen kind alleen als je een goede vader bent. En ik ben een goede huisvader.
Ja.
Voor mijn kinderen, voor hun moeders en voor mijn project, voor mijn instituut. Travassie is een instituut.
Uh-huh.
Dus ik ben een goede huisvader voor mijn instituut, Travassie. En dan moet je eerlijk zijn. En door eerlijkheid blijven de mensen naar jou toe komen. Uh-huh. Er is veel concurrentie. Elke dag is er een nieuwe band, een nieuwe zanger, een nieuwe leuke sexy meid of een jonge gespierde kerel. Man, ik wedijver met niemand. Ik doe met niemand wedstrijdje. Ik doe alleen waar ik goed in ben. En op een eerlijke, oprechte, zakelijke, maar ook wel gemoedelijke, grappige manier. Ja, en daarom ben ik er nog.
Oké. Dat is een mooie. Hartelijk dank nogmaals. En we hebben vandaag een gesprek gevoerd met Edgar Burgos.
Ja.
Travassie. Hartelijk dank.
Hey.
En vergeet niet te liken en te abonneren. Zo kunnen we meer interessante mensen dan op tafel krijgen. Oké dan?
Oké, thank you.